We gaan naar 2 Korinthe 4. Daar zijn wij vorige keer in vers 7 zo'n beetje uitgekomen over die schat. Dat wij hebben een schat. En we hebben het over die heerlijkheid gehad. Het evangelie van de heerlijkheid Gods, dat zie je ook in vers 3, vers 18, over de heerlijkheid. Tot heerlijkheid worden wij constant veranderd. En wij hebben geen bedekking. Het evangelie wat Paulus, als wij het evangelie van Paulus volgen, dan is dat niet bedekt, zegt hij. Dat heb ik al genoeg uitgelegd. En Satan verblindt de mensen, de ongelovigen, dat het evangelie der heerlijkheid die verlichting hun niet bestraalt. Ja, dus door allerlei verkeerde leerlingen, allerlei leerlingen. Ik had die fotootjes opgestuurd van die reuzen. Voor mij was het compleet nieuw, maar voor Jaap en voor Bert normaal niet. Maar Bert die onderzoekt allemaal dat soort dingen heel belangrijk. Nee, dat is serieus. Maar die fotootjes met die reuzen, voor jou was het niks nieuws. Ik had het nog nooit gezien. Met die, en dan zie je, dat stond ook bij, waarom lezen wij dat niet in de krant? Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Ja, Satan, die wil natuurlijk niet, de dingen die de Bijbel bevestigen, die moeten wij natuurlijk niet horen, ja. Maar goed, het licht is toch altijd sterker. Ja, de voordeur staat natuurlijk open, ja. Die had ik open laten staan. Het licht is natuurlijk altijd sterker dan de duisternis. Dus als wij komen met het licht van het evangelie, ja, de mens is verantwoordelijk. Hij kan niet zeggen, ja, Satan heeft mij verblind. Ja. Dus hetzelfde als van, het geloof moet je gegeven worden. Ja, het is me niet gegeven, dus ja. Ja. Nee, helemaal niet. Jij draagt de volle verantwoordelijkheid. Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Nou. En dan zegt Paulus in vers 7, wij hebben deze schat in aardevaten. Ja, dat heeft te maken met die bediening. De bediening des heerlijkheids. Niet de bediening des doods. Niet de bediening van de verdoemenis. Niet de bediening van de onrechtvaardigheid. Maar de bediening van de gerechtigheid. De bediening des geestes. De bediening des levens. Dat is wat wij hebben. Wat Paulus had. Want hij spreekt hier over zijn bediening. Maar ja, wij hebben ook een bediening. Hij spreekt hier als een bediener van het evangelie der genade Gods als een apostel van de heidenen. Hij kwam met iets nieuws. Met zijn helpers. Ook apostelen. Timotheus. Titus. Ja. Maar wij zijn dienaars. Wij zijn gezanten van Christus. Wij hebben ook een bediening. Wat Paulus vertelt, praten wij gewoon na. We zijn gewoon papegaaien. Dus we vertellen het door wat hij vertelt. Dus wij hebben die bediening ook. En dat is iets heel moois. In aarden vaten. En een aardenvat, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Het is niet voor niks. Wij leven niet in de tijd dat wij bovennatuurlijk bekrachtigd worden met de grootste wonderen en tekenen. Dat willen wij wel graag. Maar God wil het niet zo. Hij heeft het juist aan ons gegeven. Een aardenvat. We hebben gezien, dat zijn wij, lichamen. Maar hij zegt er wel bij, een aardenvat. Niet gewoon een vat, maar hij noemt erbij aard. Adam is uit stof gemaakt en hij zal weer tot stof wederkeren. De eerste mens, Adam, was uit de aarde, is aards. Ons lichaam is aards. Dus wij zijn zwak. We zijn zwakke schepseltjes. Elke nacht heb ik weer 8 uur rust nodig, ja? Want anders hou ik het niet vol. Dus wij zijn helemaal niet zo sterk als wat wij wel denken. En aan hun, aan ons heeft Christus, heeft God nou die schat gegeven. Aan Paulus, maar ook aan ons. En omdat de uitnemendheid de kracht zij Godes en niet uit ons. Het gaat hier om die eer. De eer gaat naar hem toe en niet naar mij toe. En wij willen natuurlijk altijd ik. Maar het gaat niet om mij, het gaat om Christus. En daarom heeft die schat, want dat is het, die bediening, ja. Dat evangelie is een schat. Dat is iets geweldigs en dat heeft hij aan ons zomaar gegeven. Ik zei het vorige keer al, dus een schat bewaar je in een kluis of in een fort, ja. En dan goed beschermen met dikke muren en bewaking en alles eromheen. Niemand mag eraan komen, niemand mag het zien, iedereen moet er vanaf blijven. Maar bij ons precies andersom, ja. Bij iedereen mag het, moet het juist in ons zien. En het is ook voor iedereen. Een schat is normaal van iemand. Maar deze schat willen wij dat, ja, dat het zichtbaar wordt in ons, maar dat het ook voor die ander, wij vertellen het ook aan anderen, omdat zij het ook krijgen, ja. Maar het moet wel zichtbaar worden. Dus als het beschermd wordt in een betonnen bunker, ja, wie ziet dat dan? Ja? Die kracht. Als wij zo sterk zijn, wij kunnen de hele wereld aan. Wie ziet dan de kracht van God? Ja, dat zie je juist in de aardevaten, juist omdat die zijn breekbaar. En dan komt de kracht van God daarin openbaar. Ik zal je zo meteen een voorbeeld daarvan laten zien. Maar ga maar mee even naar Jeremia 32 vers 14 over die aardevaten. Aardevat werd ook in de tempel gebruikt om water in te bewaren, dus het was ook waterdicht. Maar Jeremia 32 zei ik, Jeremia 32 vers 14, het werd ook gebruikt, vers 14, zo zegt de Heere, der Heerscharen, de God Israëls, neem deze brieven, deze koopbrief, zo de verzegelden als deze openbrief, en doe ze in een aardevat, opdat zij vele dagen mogen bestaan. Een aardevat werd gebruikt om belangrijke documenten in te bewaren. En nou moet je even goed nadenken. De Dode Zeerollen. Waar zaten die in? Weet je hoe oud die waren? Duizenden jaren toch? Of ja, ja, ja. En ze hebben ze, ze zijn al die duizenden jaren bewaard gebleven. Dus God heeft die schat, wij zijn aardevaten, om iets belangrijks te bewaren. Hij gebruikt niet zomaar dat woord aardevat. Nou, en dan zien wij, dat licht, dat moet uit die aardevaten schijnen voor ons, ja. Het is de verlichting van het evangelie der heerlijkheid Gods. Dus als dat aardevat gewoon dicht is, komt dat licht er dan nog uit? Ja, van bovenuit misschien, via mijn mond. Maar ja, je weet het, hè, wij kunnen heel mooi praten. Ik kan ook heel mooi, nou ja, probeer het. Ja? Maar we kunnen allemaal mooie verhalen ophangen. Maar als het niet in overeenstemming is met je leven, dan zegt iedereen van, je kan me nog veel meer vertellen met je mooie verhalen. Maar je doet het zelf niet eens. Dus het moet zichtbaar zijn. En het wordt zichtbaar als dat vat kapot gaat. Denk aan Gideon. Iedereen kent wel Gideon's verhaal met die vaten. Met die fakkels erin. In het Oude Testament. Ik ga het niet lezen, maar het staat in Richteren 7, vers 16. In dat stuk. Dus Gideon komt met een klein legertje van 300 mensen. En ze kijken in het dal. En dat zover als de horizon reikt, zien ze kamelen en tenten en alles staan. Een machtig leger komt hij met 300 man aan. Dat is typisch weer, hè? Bij de Bijbel, bij God. Niet in grootheid, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Hier zie je ook weer, er komt hij met een legertje van 300 mensen. En ze hebben die kruiken met een fakkel erin. En dan gaan ze daar staan en dan staan ze met een bazuin. In de ene hand hebben ze die kruik met een fakkel erin. Dus dat licht, dat komt er eigenlijk niet uit. Misschien een beetje aan de bovenkant. Maar dan moeten ze die kruiken kapot slaan. En dan komt die fakkel tevoorschijn. En die mensen zien dat. Nou, en ze vluchten allemaal. Nou, dat is eigenlijk een mooi beeld van het aardevat dat wij zijn. Ja? Want wanneer komt de kracht van ons in openbaar? Wanneer komt dat licht openbaar? Dat is juist als wij ook kapot geslagen worden. Dat klinkt, ja, ik wil niet kapot geslagen worden. Maar dat heeft natuurlijk een overdrachtelijke betekenis. Symbolische betekenis. Dat heeft met zwakheid te maken. De zwakheid. Dan komt Gods kracht openbaar in ons. En dat is de betekenis. Daarom heeft hij het in aardevaten gegeven. Dan komt die uitnemendheid van de kracht, dat die van God is en niet uit ons. Daar draait het om. Dus ja, je ziet met Gideon ook, ze hadden eigenlijk geen wapens. Ze hadden alleen die bazuin en ze sloegen die kruiken kapot en dat licht, die brandende fakkels kwamen tevoorschijn. En ze vluchten allemaal. Er is geen wapen te pas gekomen. En dat is bij ons precies hetzelfde. Want onze wapenen zijn ook niet vleeselijk, ja? Laten we even kijken in 2 Korinthe 10. Vers 3. Want kijk, we hadden het net met de handelingen over, dat er aangaande Paulus dingen werden bericht. Nou kijk, dat zie je ook trouwens mooi staan in vers 2. Er werd van hem gezegd, bijvoorbeeld dat hij, alsof hij in het vlees wandelde. Zie je aan het eind van het vers staan. Er werd ook over hem gezegd. Valse beschuldigingen genoeg hoor, over gelovigen. Die Paulus willen volgen. Paulus werd er ook mee beschuldigd. Maar dan zegt hij, want, vers 3, wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen onzes krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Dus als ze vleeselijk zijn, dan zijn ze dus niet krachtig. Ze zijn krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen te nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Maak alle dingen bekend bij de Heer, ja, in je gebed. Bid samen met het woord. Dan weten wij waar wij binnen voor zullen. En de gedachten brengen wij onder die gehoorzaamheid. Want wij hebben de strijd niet tegen de vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. Samen met het woord. Ja? Dus, oké, dat licht, ja, bij onze wapenen. Gideon had geen wapens, hij had alleen die kruiken. Wij hebben het wapen van het woord, ja. Dat woord, dat nemen wij in. En dat gebruiken wij, natuurlijk. Het is een dagelijkse blijdschap voor mij. Maar juist in die moeilijke omstandigheden is dat mijn wapen, is het mijn kracht en het is mijn licht. Het is mijn kracht in die zwakke omstandigheden. Precies zoals Gideon de vijand op de vlucht joeg. Alleen door die zwakke dingen die hij deed. Nou, kijk, ga maar mee naar 2 Korinthe 12 vers 9. En dat kennen wij natuurlijk heel erg goed. En dat is nou, Paulus was ook een aardevat en Paulus is ook gebroken. Dat vat is kapot geslagen. Ja? Kijk, maar hij had dus die openbaring gekregen. En kijk, dan heeft hij het over net, opdat de kracht van God zij niet uit ons. Zie hier ook staan. Want kijk, hij heeft die openbaring gekregen. In vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Nou, verheffen is hoogmoed. En dan gaat het om de eer van wie? Om mij. Zie je, dan gaat het weer om mij. Nee, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Heere, alsjeblieft genees mij, neem de omstandigheden van me mee weg, want dan kan ik u beter dienen. Zorg dat het goed gaat met mij en dan kan ik u... Nee, het is een aardevat, niet voor niks. De kracht van God moet juist in zwakheid geopenbaard worden. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar heb je het aardevat. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil. Kijk, daar gaat het wel om, hè. Ik heb geen, eerlijk gezegd, met mijn werk ook een beetje last van mijn knieën en zo. En als het allemaal lichamelijk wat minder gaat. En sommigen zie ik hier ook een beetje niet helemaal gezond rondlopen. En dan denk je, dat wil je niet. Maar het heeft niks, dat is niet om Christus wil. Dat zijn de lichamelijke, hè, dat heb je nou eenmaal. Maar Paulus spreekt hier over om Christus wil. Dat heeft te maken met het staan voor deze waarheid. En dan krijgt hij, nou dat weten we, met heel veel vervolgingen te maken. He, 2 Korinthe 11, dat stuk ervoor, daar staat het er vol mee. En dat was nog tijdens zijn reizen, dus dat is nog, dat heeft hij allemaal al meegemaakt. En dat was allemaal om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus, waar gaan we dan in roemen? Kijk in 11 vers 30. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. Ja, dus daar gaat de eer nou naartoe. De uitnemendheid, de kracht, weet iedereen nu, ja, is uit God. En dat kan je alleen bereiken door zwak te zijn. Ja, dat aardevat. Dat licht kan er alleen uitkomen. En dat licht, dat is dat iemand ziet de kracht van God in een... Kan niet geopenbaard worden iemand die van zichzelf sterk wil zijn. Dan moet hij gebroken zijn. Dan komt het licht naar buiten. Dan komt de kracht naar buiten. Nou, dat heeft Paulus ook moeten leren. En dat heeft hij geleerd, want hij heeft ook uiteindelijk gezegd, ik heb er nu een welbehagen in. Hij heeft geen welbehagen in die verdrukkingen, maar hij heeft welbehagen dat hij lijdt om Christus wil. En dat daardoor heeft hij gemerkt en ervaren de kracht van Christus. En dat zullen we allemaal kunnen beamen als wij in die situaties komen. Dat die kracht inderdaad, dan denk je, hey, hoe is het mogelijk dat ik zo rustig ben, dat ik vrede heb. En dat ik zo, ja, sterk ben en zelfs in verdrukkingen, dat ik zelfs blij kan zijn, ja. Dat is iets wat een ongelovige niet kent. He, dat verhaal van de zusters Paula en Helene waren bij Paula. Ja, Paula 2 noem ik ze altijd. Paula 1, Paula 2. Paula 2 in Enschede. Ja, die is dus net weduwe. Ja. En de rijschoolhouders hebben een rijles genomen. En die had tegen haar gezegd, ja, ik had gehoord dat u dus weduwe was. 3 weken geleden. Ik dacht wel even van, wat krijg ik nou in de auto? Het zal wel niet zo leuk worden. Nou, dat heeft hij geweten. Want er kwam dus een kracht echt uit haar om het evangelie te verkondigen. Maar ze was ook krachtig in de Heer. En iedereen denkt, hè, de begrafenisondernemer die had gezegd na de dienst, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat een weduwe daar staat en dan blij staat. Ja, ongelooflijk. Natuurlijk het verdriet van het verlies. Maar dat was nou het aardevat. Dat is aardevat, een zwak lichaam. En toch dat het licht eruit schijnt en de kracht. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. En dat was heel mooi ook op die dienst met die crematie was dat ook heel duidelijk zichtbaar. Dan zie je die schat in een aardevat, opdat de uitnemendheid de kracht zij uit Godes en niet uit ons. We zitten weer terug in 2 Korinthe 4 vers 7. En de wereld wil zijn eigen kracht. Ja? Maar hoe is het bij ons? Ja, nou ja, van nature. Ja? Wil je zelf je eigen kracht ophouden, maar bij ons precies andersom. Wij moeten juist steeds meer, minder kracht, ja. Dat hij in mij, ik ben de grootste obstakel dat Christus in mij werkt. Ik ben het grootste obstakel, ja. Ik moet hem toelaten. Ik moet geloven wat zijn woord zegt. En mij daaraan overgeven. En vertrouwen in Gods woord. He, dat is afgelopen woensdag ook over het gehad. Het zwaard van de geest. Maar jij moet wel vertrouwen in je wapen hebben. Dat het 100% Gods woord is. En dat hij machtig is in staat te doen wat hij zegt. Wat hij belooft, terwijl je het niet ziet. Maar ja, dat is geloof. Ja? Je doet het omdat het er staat. Want je hebt vertrouwen in God. Maar ik heb ook vertrouwen in die Bijbel. Ik heb niet iets in de lucht wat naar mij toe komt en mij opeens wegstuurt. Nee, dit is het woord van God. En dat is krachtig. En dat kan mij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kracht. Bekrachtigt hij mij steeds meer. Maar hij moet groter worden, ik moet steeds minder worden. Dat zei Johannes het ook wel. Nou, en dan zie je in vers 8. Het bewijs. Dan zie je dus 4 op 1 volgende aspecten eigenlijk. Uitwendig en inwendig. En je ziet het steeds erger worden. Paulus spreekt over, als die in alles verdrukt worden, zie je het? Dan gaat het over die aardevat. Nou, dan verdrukking. Maar niet benauwd. Je kan in die verdrukking zijn. Hè? Je kent die uitdrukking wel. Ik kreeg het Spaans benauwd. Dan zit je ervan en dan kijk je om me heen. En dan word je helemaal, hè? Benauwd. Nee, Paulus zegt niet benauwd. Twijfelmoedig. Doch niet mismoedig. Als je twijfelmoedig bent, dan twijfel je. Dat was met die overpriesters ook, hè? Met Petrus en Jacobus. Dan waren ze niet. Ze waren dus niet in de gevangenis. En toen stond die overpriester van, ze waren twijfelmoedig wat dit nou woorden zijn. Van, welke kant gaat dit op? We zijn helemaal de kluts kwijt. Paulus zegt, nee. Dus niet mismoedig. Je kan er mismoedig van worden, ja? Nee. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Nou ja, je ziet het wordt steeds erger, hè? De vervolging. Maar Paulus is daarin niet verlaten. Lees 2 Korinthe 11 wat hij allemaal meegemaakt heeft. Nog nooit heeft hij zich verlaten gevoeld. En nooit heeft hij ook laten zien dat hij dat zou ervaren. Nee. Wat was hij niet? Hij was niet in die vervolgingen verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Je ziet het steeds meer en meer worden. Nou, hoe reageren wij nou inwendig op die omstandigheden? Nou, we moeten eerst begrijpen dat wij hebben een schat. Die is in ons. Dus uitwendig zit het allemaal tegen ons. We kunnen alles meemaken. Uitwendige mens in het leven. Het leven, wij zuchten in het lichaam. Vanwege de zonde. Ja? Vanwege de schepping die in zonde is. Dat is het leven. Ja? Het gaat niet allemaal over roze geur en maneschijn. Dat is het helemaal. Het overkomt je. Soms overkomt, daar heb je geen invloed op. Maar we hebben wel een hoop. Ja? En dat houdt ons overeind. En als we maar goed begrijpen dat het niet God is die door omstandigheden ons tegen gaat werken. Nee, dat is niet zo. Want Paulus zegt, vervolgd door daarin niet verlaten. Kijk met mij mee in hoofdstuk 1. 2 Korinthe 1 vers 9. Dat is ook iets wat hij heeft meegemaakt. Dus hij had aan zichzelf al het vonnis. Kijk, in vers 8. Wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking. Waarom wil hij niet dat wij onwetend daarvan zijn? Hij is ons voorbeeld. Paulus is ons voorbeeld. En wat hem overkwam met het evangelie van Gods genade, dat overkomt ons ook als wij voor het evangelie gaan staan. Die ons, van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Boven onze macht. Ja, hij schrijft ook in 1 Korinthe 10 dat hij zal de uitkomst geven. Ja? Boven onze macht. Ik heb het niet meer in de hand. Ik heb het niet meer in de macht. Ik heb niks meer. Dus hij was zelfs in twijfel van het leven. Dit was wat in Efeze gebeurde. Ja? Dus hij heeft hier echt een dramatisch meegemaakt. Hij dacht, het is afgelopen met me. Vervolgd door daarin niet verlaten. Waarom? Wij hadden al onszelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Zie het, uitwendig komt er van alles op hem af. Je denkt het is gebeurd, maar weet, die omstandigheden, nee, die blijven. Maar in die omstandigheden zal hij mij niet verlaten. Dat heeft natuurlijk met de bekrachtiging te maken. Paulus zei toch ook, ze hebben mij allemaal verlaten. Zegt hij aan het eind. Ja? Allemaal hebben ze mij verlaten. Doch de Heer heeft mij verlost. Dat wil zeggen, hij heeft hem bekrachtigd, zodat de heidenen door hem het evangelie zouden horen. En daar gaat het om. Want weet je, wij weten toch dat, wij geloven toch in de opstanding. Wij geloven in de opstanding. Dus wat is er aan de hand? Ja, hij zegt, ik heb vertrouwd op God die de doden verwekt. Oké, ik word verlost. Ga ik dood, dan ben ik verlost, ja. Ga ik niet dood, dan weet ik, dan verlost hij mij in die omstandigheden. Dat ik die blijdschap heb en de kracht heb. En dat de uitnemendeheid van de kracht, de inwendige kracht, zei het hem. Ik word bekrachtigd, hij laat mij niet los. Daar word ik niet in verlaten. Nou, dat is eigenlijk wat hij daarin zegt in 2 Korinthe 4 vers 8 ja, en 9. Nedergeworpen en niet verlaten. Dus er zit, het heeft een effect, er komen dingen op je pad. En dat heeft effect op je, ja, emotioneel, doet wat met je. Er kunnen erge dingen gebeuren en dat laat je niet onberoerd. We hadden net even over iets, ja, nou, dat laat je ook niet onberoerd, ja. Dus dat doet wat met je. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe ik daarmee? Ja, wat doe ik daarmee in die omstandigheden? Daar gaat het om. En dat is die gedachte sowieso brengen, onder gehoord van het woord, naar de teksten toe. Dus, belangrijk is, dat je de Bijbel leest. En dat je de Bijbel ook kent. En dat je bedenkt de dingen die boven zijn. Want daar moet ik zijn. Want wat zegt Paulus? In wie zijn al de schatten de wijsheid verborgen? In hem. Christus, na de openbaring der verborgenheid. De schatten der wijsheid zijn in hem verborgen. Die schat hebben wij in aarde vaten. Maar die staat hier in het woord. Maar die moet ik wel innemen. Ja? Nou, dan zie je wat er gebeurt. Dan komt die kracht en het licht. Dat komt dan, dat gaat werken. Dus daarom zegt hij ook in Romeinen 5. Laten we even kijken in Romeinen 5. Paulus geeft in die tweede Korinthebrief echt een blik in zijn innerlijk, ja. Wat hij meemaakt en wat hij denkt en ervaart. 2 Korinthe 5, vers 3. En niet alleen dit, want in vers 2 zegt hij, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods in Christus. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat heeft Paulus wel geleerd, ja. Hij zegt toch, ik heb een welbehagen in smaadheden, verdrukkingen, vervolgingen. Dat heeft hij geleerd, want hij weet, mijn kracht, mijn genade is genoeg. Dus hij zegt, ik roem niet alleen maar in Christus, maar ook in de verdrukkingen. Hij zegt niet meer, Heer, verlos me van die verdrukkingen. Nee, ik word juist niet meer verlost van de verdrukking, maar ik word verlost in de verdrukking. Nou, wetende, waarom kan ik dat zeggen? Dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Mijn liefde, of de liefde van God, is niet af te meten aan mijn omstandigheden. Ja? De liefde van God, ja. Men spreekt over God, God is liefde. Ja, het staat in de Bijbel, God is liefde, ja. Als iemand zegt, als je vraagt aan die persoon, wat is dan God is liefde? Hoe weet je dat dan? Dat weet je maar op één ding, dat weet je, dat Christus is voor mij gestorven aan het kruis. Daardoor weet ik de liefde. En die is dus niet afhankelijk van wat er gebeurt om me heen. Dus als je geen verdrukking hebt, zie je, dan zie je ook die lijdzaamheid, bevinding en hoop. Dat is, door de verdrukking wordt dat juist in hem bewerkt. Dus verdrukking is gewoon goed voor ons. En de psalmist zegt ook ergens in 119, eer ik verdrukt werd, nou ja, maar pas toen hij verdrukt werd, ging hij de Heer juist. Nou, dan zie je, als zij het allemaal heel goed hebben. Nou, als ik het zo om me heen zie, de wereld, ja, het is nu Pinksteren dan. En ja, allemaal kamperen. Ik vind het allemaal best hoor, ja. Maar je ziet steeds meer en meer, is men, we moeten het goed hebben. Eten en drinken, want morgen sterven wij. Wij hebben het goed. Financieel is iedereen, heeft het goed. Nou zijn er weer verkiezingen. En iedereen belooft dat, nou ja, hè, allemaal mooie beloftes. Ja? Maar stel je vertrouwen niet op prinsen, ja. Maar alleen op het woord van God. Dus nou ja, oké. Okay. Dus hoe reageren wij dan? Dat is heel belangrijk. Dat wij vertrouwen hebben in die verlossing, in die omstandigheden. Dus als we terug naar 2 Korinthe 4 gaan. In vers 10. Zegt Paulus. Hij spreekt dus over zichzelf, hè, als de apostel. Maar hij is ons voorbeeld. Dus als we hem volgen, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Nou, als je nou goed begrijpt dat Paulus die spreekt als de apostel van Heine als ons voorbeeld, dan begrijp je vers 12 ook. Hij zegt, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Ja? Hij is ons voorbeeld. Kijk even in hoofdstuk 1 vers 5. Kijk, wij zeggen dat nu ook voor ons natuurlijk, ja. Maar Paulus was de eerste die met het evangelie kwam, dit predikte en dat allemaal ervoer en dat heeft opgeschreven. Dus hij zegt, hij spreekt hier over zijn bediening, over wat hem overkwam. Maar hij is 1 vers 5. En dan zegt hij hier, ik lees vers 3 ook, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Hij is de God van alle vertroosting. Al die vertroosting die de wereld biedt, dat is niet van de God van de alle vertroosting. Dat is geen ware vertroosting. Ja, kijk naar de blaadjes. Kijk, mooi weer. Dan word ik blij. Ja? Ben je depressief? Kijk naar de lucht. De zon schijnt. Was regent en dan? Dus die vertroosting is maar, hè? Ja, hoe lang duurt dat? Maar de God van alle vertroosting, hij is de oorsprong van de alle vertroosting. En dat is een eeuwige vertroosting. Die ons, want die vertroost ons namelijk in de inwendige mens. Dus die ons vertroost in al onze verdrukking. 2 Korinthe 1 vers 4. Hij vertroost ons in al onze verdrukking. Er is geen verdrukking waar hij ons niet kan vertroosten. Dan zegt wel eens, ja, de Heer Jezus heeft niet alles meegemaakt. Hij was geen vrouw bijvoorbeeld. Dus hoe kan hij nou een vrouw vertroosten? Maar hij is op alle facetten verzocht geweest. Doch zonder te zondigen, ja. Geest, ziel en lichaam. In al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gevrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens, het welke wij ook lijden. Hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. De verdrukking is voor ons vertroosting en zaligheid, het lijden is het ook. Nou, Paulus schrijft dat, het is hem overkomen, ja, en hij is ons voorbeeld. En zo kan hij ook in 2 Korinthe 4 vers 8 tot en met 10 tot en met 12 spreken over die doding van de Heer Jezus. En dat die dood werkt in ons, ja, inderdaad. De Heer Jezus Christus is ook zijn leven lang, zolang hij op aarde was, hebben ze hem natuurlijk geprobeerd aan de kant te zetten en uit de weg te ruimen. De Heer Jezus Christus heeft voortdurend de zonde moeten verdragen om hem heen. Ja, hij was op aarde, hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, heeft geen zonde gekend. En dan komt hij op aarde, nou, de wereld is in zonde. Ja? Dat is een hele ervaring, ja? Traumatische ervaring zou ik haar zeggen, emotioneel gezien. Hetzelfde als dat jij onschuldig bent en je komt in een gevangenis. Tussen allemaal zwaar, tussen moordenaars zitten. Kom jij daartussen te zitten? Je hebt niks gedaan. En terwijl een moordenaar die na 5 jaar vrijkomt en daarna na 5 jaar weer daar zit. Dus, ja, die is dat al gewend. Die raakt niet zo van slag daarvan. Maar Christus was zonde. En God haat de zonde. Hij is te heilig dat hij zonde kan zien. Dus als we kijken in Hebreeën 12, vers 3, zegt hij daar tegen de Hebreeën, maar dat gaat over wat de Heer Jezus toen hij op aarde liep meemaakte. Dan zien we staan in vers 3, Hebreeën 12, vers 3. Want aanmerkt deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Zie je het, hij heeft het verdragen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt tot nog tot en bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Christus wel. En hij is uiteindelijk tot zonde gemaakt aan het kruis. Maar hij is voortdurend, hij was heilig. De rest om hem heen was allemaal niet heilig. Hij was rechtvaardig, de rest was niet. En wij hebben nog wel eens dat wij zeggen, oh, moet je kijken, hoe kunnen ze dat nou zeggen? Hoe kunnen ze dat nou doen? Daar heb je pijn van, omdat je weet, het is verkeerd. Ja, het is tegen God in. En dat doet je zeer. Nou, dat is dan een klein beetje dan wat Christus heeft ervaren in zijn leven. Want hij was namelijk zonder zonde. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid op deze wereld. Ja? Dat heeft hij moeten verdragen, maar hij had toch vreugde. En zo moeten wij ook in het leven staan, ja? Oké, het is helemaal zo. Heb je dit er niet van? Vertel hem het evangelie. Ja? Dat hij daar ook deel aan kan krijgen. Nou, maar dat is wel de doding van de Heer Jezus Christus. Afschrapsel worden wij geacht, ja? Paulus. Wij worden als afschrapsel, ja? Als je gaat verder, dan ga je zo schrappen, hè? Een driehoek schrapen. Moet je kijken wat er afkomt. Wat doe je ermee? In de vuilnisbak. Zo werd Paulus gezien. En zo worden zijn volgelingen ook gezien. Als afschrapsel. En we kennen de geschiedenis. Op de brandstapel. Of vervolgd. Of in containers in de hitte. Waar dan ook volgelingen van de Heer Jezus Christus. Worden vervolgd. Ja? Afschrapsel. Dat is de doding van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk heeft het bij de Heer Jezus geresulteerd natuurlijk. Tot zijn dood aan het kruis. Maar in ons leven. Met die verdrukkingen. Ervaren wij ook die doding van de Heer Jezus, die nemen wij in het lichaam mee. Ja, maar dan opdat ook het leven in vers 10, ik zit weer in 2 Korinthe 4, van Jezus, het leven van Jezus, in ons geopenbaard te worden, in ons lichaam, het leven van Jezus. Ik had gisteren, bij een klant, en die mevrouw was een hele aardige mevrouw, maar die was een beetje met Boeddha en zo in de weer. En kregen we daar zo'n praatje over. Zeg, ja, weet je, het is, ik heb een verlosser die leeft. Ja, ik heb een verlosser die leeft. De rest is allemaal dood. Dat is, als je hier staat, het leven van Jezus, wat is dat voor leven dan? Christus is niet dood, hij leeft. Wij hebben de kracht van zijn opstanding, hebben wij nu in ons gekregen. Diezelfde kracht waarmee God hem uit de doden heeft opgewekt, hebben wij nu in ons. En dat is het leven van Jezus, dat in ons lichaam wordt geopenbaard. Zie je dat aardevat? Dat wordt aan stukken geslagen, ja, in het lijden en wat je allemaal mee kan maken, de verdrukkingen. Maar daardoor wordt het leven, dat is die kracht van God. De opstanding van kracht van Jezus Christus toen hij uit de dood is opgestaan, dat komt in ons openbaar. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Nou, en dat is eigenlijk, het is een proces, de doding van de Heer Jezus. Dag in, dag uit. Het is niet enkel dood, het is de doding. De Heer Jezus, ook zijn levenslang was het zijn doding, ja. Uiteindelijk is hij ook gedood. En wij ervaren dat ook elke keer, als we dit evangelie verkondigen. Nou, oké, dus, ik wil nog één tekst en dat is naar 1 Timotheus 1 vers 16. Paulus heeft dit allemaal opgeschreven. Nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd. Maar hij schrijft dit allemaal over zijn bediening naar de Korintiërs. Wij hebben deze bediening, ja? Hij en zijn helpers. En hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij is ons voorbeeld van Gods langmoedigheid. 2 Timotheus 1 vers 16, sorry. Nee, ik zeg het niet goed. 1 Timotheus 1 vers 15 en 16. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus in de wereld, Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus iedereen die na Paulus komt, is hij een voorbeeld van de langmoedigheid van God. Nou, ik ben blij dat God langmoedig is. Ik ben blij dat ik onder genade leef. Ik moet niet denken dat ik nog steeds onder de wet zou leven, ja? Want wij zijn verlost, ja? Maar, nou ja, kijk maar naar jezelf, hoe vaak je dan moet denken, hé, dank u Heer dat mijn zonden vergeven zijn. Dank u dat u langmoedig bent. Dank u dat al mijn zonden vergeven zijn. En Paulus, dat mijn apostel is. En Paulus zegt, ik vervul de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn gemeente. En dat is wat er gebeurt. En dat maken wij ook mee. Dus uitwendig komt het op ons af. De les wat we hier nu leren, dat we zeggen, wacht eventjes, wij hebben een schat in een aardevat. En we zullen lijden, maar dat hoeven we niet wanhopig te zijn. Nee, we kunnen net als Paulus zeggen, mijn kracht, mijn genade is u genoeg. De kracht van hem komt in mijn openbaar. En dat kan alleen als ik zwak ben. Dus wat moet ik doen? Tegen mijn eigen natuur in. Zwak zijn, ja? Dat gaat tegen mij in. En toch is dat de oplossing. En dan kan hij zijn werk in ons doen. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. Het is zo'n rijk evangelie, Vader. En het gaat altijd tegen ons eigen ik in, Heer. Maar de gehoorzaamheid aan uw woord, Vader, dat is bepalend of u aan het werk kan in ons. En we weten ook dat het evangelie van Paulus, dat de verlichting geeft. Dat is ook waar de schatten verborgen zijn van de wijsheid van de Heer Jezus Christus. En we hebben de sleutel, Vader, om het woord de waarheid recht te snijden. En dan zullen we ook verheerlijkt worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En we weten ook dat de Bijbel zegt dat u bent geopenbaard in het vlees, Vader. U bent geopenbaard in ons. Jezus Christus, God is geopenbaard in het vlees, Vader. En we danken u, Vader, dat zo'n heerlijkheid is en dat het ons mag bekrachtigen en verlichten. Vader, we danken u voor in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.